En welkom bij de zesde podcast alweer van de IRO, de podcast Get On Board. Onze podcast waarin het jonge en het oude IRO-bestuur met elkaar in gesprek gaan op het gebied van energie en offshore. Mijn naam is Charlotte Rodenburg en ik werk bij Huisman. En vandaag zit ik aan tafel met Mark Heijnen van Fugro en Ruben Denis van Damen. En het thema van vandaag is automatisering. Mark, hoe ben je bij Fugro terechtgekomen?
Ja, dat is een mooi verhaal. Ik begon met een studie in Delft.
Zoals zoveel hier bij de IRO.
Ja, dat klopt. Die geodesie heet. En heel veel mensen weten eigenlijk helemaal niet wat dat betekent. Maar dat gaat over de vorm van de aarde. Heel erg metingen aan het aardoppervlak. Van hoe vervormt de aarde zich? En wat voor een satellietbepaling moeten we doen? Dus heel interessant en heel erg aansluitend op Fugro. En de werkzaamheden van Fugro. Die ook heel erg aan het aardoppervlak plaatsvinden.
En de studie bestaat niet meer?
Nee, bestaat niet meer. Is opgesplitst. Eigenlijk alle onderdelen bestaan nog wel. Er is nog een soort bovenbouwstudie die nog wel heel veel van die onderdelen in zich heeft. Mm-hmm. Ja, maar het zit nu deels bij mijnbouw, civiel. En het is eigenlijk opgesplitst. Heel jammer, want het was een studie waar we ook echt de studenten voor nodig hebben.
Ja, ik wou net zeggen, bij Fugro, dus voor jullie is het wel jammer dat die studie er dan niet meer is.
Ja, klopt. Heel veel van mijn jaargenoten en ook mensen van de jaren daarvoor, die zijn bij Fugro beland. Mm-hmm. En alles wat met de aarde te maken heeft en waar gegevens voor inverzameld moet worden. Ja, dat is eigenlijk gekoppeld aan de studie geodesie.
Ja, wij hebben dat niet meer in Delft gezien, Ruben en ik. En toen dus na de studie?
Ja, toen ben ik bij Fugro terechtgekomen. Ben ik eigenlijk zelf in het veld gaan werken, op zee, maar ook op land. Allerlei projecten gedaan, voornamelijk in Afrika, in het Kaspische Zee. Verzakkingen meten van boorplatformen bijvoorbeeld in de Kaspische Zee.
En hoe meet je dat?
Ja, dat is heel nauwkeurig meten. Eigenlijk vanaf het helidek, vanaf een GPS-antenne terug naar het eigenlijk vlak boven het wateroppervlak. En dan de trappen weer op meten. En dat gaat op submillimeter niveau.
Maar en hoe dan? Dan gaat niemand naar beneden, toch?
Ja, ik ben zelf naar beneden gegaan met een helper. En dan doe je allerlei metingen. Dat was toen de tijd de manier om het te doen. Het is alweer natuurlijk 20 jaar geleden.
Maar hoe diep ga je dan?
Nou, dan ga je alleen maar eigenlijk tot aan de grading net boven het wateroppervlak om
de
te kijken.
Ja, ik heb geen geodesie gedaan. Dus
nee,
ik weet
nou,
niet,
dat is gewoon, eigenlijk zijn het roosters die net boven het wateroppervlak tussen de poten van het platform zijn. En daar kun je net op lopen, daar mag je normaal gesproken niet komen. Mm-hmm. En dan probeer je elk jaar weer te meten wat er gebeurt met de verschillende poten. En dat platform was aan het verzakken over de jaren heen. Aha. En dat wilden ze precies in kaart brengen.
Ah, dus je ging niet naar de zeebodem zelf, maar
alleen maar dat was boven het water eigenlijk.
Ja, ik dacht ook echt, nu een duikgeschiedenis.
Nee, ik heb nooit, nee, duiken alleen voor hobby of zo, maar niet voor het werk. En ik heb ook werkzaamheden gedaan op land, echt aan vliegvelden in Afrika. Dus ik heb was een project waarbij we 20 vliegvelden, eigenlijk alle obstakels rond het vliegveld in kaart moesten brengen. Ja. Voor aanvliegroutes. Dus als eigenlijk alles uitvalt, dan willen ze op GPS kunnen invliegen. Ja. Dus dat waren in 10 verschillende landen in Afrika rondreizen en daar alle metingen doen. Ja. Leuke projecten.
Maar dus obstakels voor wind. Doen jullie dan ook wel eens dingen voor aanvliegroutes waar windturbines nu staan?
Oh, dat kan ook, ja. Nu ben ik daar niet meer bij betrokken natuurlijk. Maar we zijn met Fugro heel erg betrokken bij allerlei ontwikkelingen. Natuurlijk met wind, voornamelijk op zee dan. Ja. Maar dat ligt dan niet in de buurt van vliegvelden. Dus dat is dan weer een andere tak van sport. Ja. Maar alles wat met metingen te maken heeft, dat past heel goed bij Fugro.
En dan nu, hoe ben je dan in deze huidige rol terechtgekomen? Je bent dus vanaf begin af aan heb je bij Fugro gezeten.
Ik heb een jaartje eigenlijk heel actief met de sport bezig geweest na de studie. Een jaartje gaan reizen. In Amerika voornamelijk geklommen. Dat was mijn hobby.
Sport.
Ja, dat is mijn sport. Dat is bergsport en aan de rotsen hangen, in het ijs hangen. Dus dat is echt wat ik leuk vind. En in Amerika valt echt natuurlijk heel veel te klimmen. Dus daar kan je natuurlijk, wat iedereen nu van de tv kent natuurlijk, El Capitan in Yosemite, kun je mooi aan die lange wanden hangen. Nou, daar heb ik ook op 2 keer 5 dagen in gehangen. Dus,
ik moet er niet aan denken. Ik krijg daar al zenuwen van als ik die documentaire zie, dan word ik al een beetje En je hebt eraan gehangen?
Ja, ik heb zeg maar 2 weken van mijn leven in die rotwand gezeten. En dan hang je in een gordeltje en dan slaap je op een stretcher.
Slaap je dan ook in die gordel? Want dat vroeg ik me af in die documentaire.
Ja, je houdt die gordel eigenlijk altijd aan. En je hebt van die stretchers die je aan de rots vast kan hangen. En dan lig je daarop te slapen. En samen met je vriend of met wie je dan zeg maar die klim doet. En dan moet je zo de nacht doorkomen. En de volgende ochtend ga je weer verder. Dus dat is hard werken. Maar uiteindelijk kom je boven als je geluk hebt. Dus,
En wat doe je met afval?
Ja, dat is een heel verhaal. Dat neem je wel weer mee. Maar ik kan je nou
gefascineerd hele, door dit...
Ja, ik kan je hele wat meer onpasselijke verhalen vertellen natuurlijk ook. Want als je een week aan de wand zit, dan moet er natuurlijk wel bepaalde dingen gebeuren. Maar laten we dat de volgende podcast doen.
Ja, het zal niet prettig ruiken als je weer beneden komt. En dan word je waarschijnlijk eerst langs de douche gestuurd.
Nee. Ja, kattenbakkorrels hadden we ook bij ons. En verder ga ik niet.
Oké, nou, dan gaan we gauw door naar... Offshore valt een stuk minder te klimmen. Ruben, jij hebt de Master Offshore gedaan.
Dat klopt. Ja, ook mijn avontuur is in Delft gestart. Wat je al zei, zoals velen. Begonnen met een bachelor civiele techniek. En vanuit daar doorgestroomd naar de Master Offshore. Mm-hmm. En ik moet zeggen, dat trok me al. Ik was begonnen met in mijn bachelor met een project voor Ompelman. Ik mocht een keer mee offshore, dus... Ik zag wat grote brokken staal op zee allemaal uitvoeren. Wat voor proces eraan ging. Ja. En dat was ik verkocht.
Dat was wel makkelijk dan.
En het was heel simpel. Nee, in iedere echte Delftse techneut zit natuurlijk iemand die gewoon houdt van bouw met Lego. En dat doe je natuurlijk in de grote offshore wereld in het groot. Mm. Ja, en uiteindelijk bij Dame terecht te komen via mijn afstuderen. Was bij Dame oorspronkelijk aan het afstuderen op een getijdenturbine. Mm-hmm. En dan met name om te kijken of we die zo konden ontwerpen dat het onderhoud heel goedkoop en eenvoudig kon worden uitgevoerd. Mm-hmm. Kan je voorstellen dat wordt geplaatst op plekken waar het heel hard stroomt. En dat is dus heel moeilijk om daar onderhoud van het bootje te betreden. Nou, dat was heel leuk. Leuk om Dame ook zo te leren kennen met een mooi duurzaam project bezig te zijn. En toen heb ik ook besloten om nog wel betrokken te blijven in de offshore energiemarkt. Maar wel vanuit een scheepsbouwer.
Ja. Yeah.
En nu ben ik al pak een beetje 4 jaar bij Dame bezig als business development manager op het gebied van offshore energie.
Ja, oké. En de zee, heb jij daar ook nog iets speciaals mee dat je daar zo naartoe getrokken bent?
Ja, zeker. Ik kan niet zeggen dat ik een product ben van de maritieme sector. Dus ik heb geen bootje in Friesland liggen. Ik ben niet aan het strand geboren of wat dan ook.
Ook niet op zee dus?
Ook niet op zee. maar alles wat ik met sport en vrije tijd doe, dat heeft wel ergens een haakje met het water en met zee. Ik ben een fervent kitesurfer, ik zelf vaak. Over een week mag ik eindelijk beginnen met mijn vaarexamen. Als aankomstig klein schippertje. Dus ik draag het wel een warm hart toe, het water.
Dus je hangt ook wel graag in een harnas dan. Hè? Dus dat hebben jullie dan gemeen. Alleen de een aan een berg en de ander aan een vlieger.
Dat klopt. En bij mij komt er toch geen kattengrind te pas.
Oké, laten we gauw naar de eerste stelling gaan. Dat is de stelling die we ook aan Edward en aan Meike hebben voorgelegd. En dat is namelijk... De Pioneering Spirit is de grootste robot op aarde. Nou, Mark, ben je het daarmee eens?
Nou, ik denk dat daar zeker heel veel geautomatiseerde systemen aan boord zijn. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, ja, dat is de grootste robot. Het is zeker het grootste drijvende geautomatiseerde systeem wat er op de wereld bestaat. Mm-hmm. Er zullen ook heel veel dingen, denk ik, synchroon gaan met elkaar, gekalibreerd worden. Mm-hmm. Misschien ook wel algoritmes die self-learning toepassen. Ik denk dat allemaal bij elkaar komt daar. En dan zou je dus inderdaad als geheel een robot kunnen noemen. Is waarschijnlijk niet helemaal autonoom, dat niet. En dat is ook maar verstandig ook. Want als dat wel in connectie staat met de wal... dan zou er misschien ook wel iemand kunnen ingrijpen... en misschien wel het systeem kunnen hacken. En dan krijg je bij dat soort opdrachten natuurlijk wel een heel groot probleem.
Ja, dan kan je misschien iets weghalen wat niet de bedoeling was. Wat niet op de kaart stond.
Nee, precies. Ja, dat is niet verstandig.
Ruben, zie jij het als een robot?
Ja, absoluut. Ik moet, wat Mark al zegt, het is niet een volledig autonoom systeem. Er zal tal van personeel nog steeds bezig zijn om de operatie te ondersteunen. Maar er zijn dusdanig veel systemen op het schip die je als robot kan zijn. Ik denk aan het liftsysteem. Ze zijn nu veel zijn bezig om een jacket removal systeem eraan toe te voegen.
Mm-hmm.
En dat werkt alleen maar als gevolg van alle geautomatische systemen op schip.
Ja. Dus kwalificeerd als robot in jullie...
Ja, zeker. Tot op zekere hoogte denk ik dat we dat kunnen zeggen. Er zijn in de wereld nu geloof ik 2,5 miljoen robots, las ik ergens.
En
in 2050 net zoveel robots als mensen op de wereld. Ik geloof 9,5 miljard. Dus dat gaat ook wel heel snel veranderen. Er komen steeds meer robots op deze planeet.
Ja, want de definitie van een robot is iets wat de functie van een mens overneemt, maar niet per se een mens hoeft te zijn. Dus zijn al die robots die jij beschrijft?
Ja, zo wordt er over gesproken. Ik heb dat niet gecheckt voor al die 9,5 miljard systemen, maar ik denk wel dat er eigenlijk iets van een soort autonoom zelfdenkend onderdeel in moet zitten. Self-learning-achtige algoritmes, artificial intelligence komt daar natuurlijk in kijken.
Nou, dat is een mooi bruggetje naar onze volgende stelling. Namelijk, in 2050 zijn alle schepen autonoom. Ruben, jij zit in de bootjes.
Ik zit in de bootjes. Nee. Ik denk absoluut niet dat alle schepen volledig autonoom zullen zijn. Enerzijds omdat er geen noodzaak toe is. Je moet natuurlijk alleen maar de stap naar autonomie zetten als daar iets van waarde van worden gecreëerd. Dus denk aan kostenbesparing of een stukje
pandemie.
Of een pandemie. Maar ik denk zeker in de offshore energiemarkt, waar dusdanig veel schepen en systemen offshore aan het opereren zijn, dat de operaties altijd dusdanig complex zijn dat je dat menselijke element erin wil houden.
Ja. Maar zijn mensen niet stommer eigenlijk dan machines?
Soms wel. Je hebt de menselijke fout kan je eruit halen door dingen te automatiseren. Maar je haalt, als je de mensen weghaalt, ook het menselijk inzicht weg.
Ja.
En als we het nu bijvoorbeeld hebben over het verwijderen van de platform of het installeren van de windturbine, dan wil je er altijd wel de expertise van, van die groep mensen, van die experts in de operatie erbij houden.
Ja.
Wat ik wel denk is dat een aantal type schepen autonoom kunnen zijn. Ondersteunende schepen die bijvoorbeeld supplies brengen. Dus eigenlijk de bussen en de chauffeurs van de offshore.
Mm-hmm.
Surveyschepen zie je nu al die autonoom beginnen te worden. Dus ik denk, al terugkomend op de stelling, ik denk 2050 zijn niet alle schepen in de offshore autonoom, maar er zullen wel deelgebieden zijn die volledig of gedeeltelijk autonoom kunnen zijn.
Ja, dus je zegt van, goh, er zijn nog zoveel complexe mensen, of althans zoveel complexe bezigheden dat je mensen nog nodig hebt. Maar we zijn er wel mee bezig. Mark, wat is jouw ervaring hiermee? Of hoe zie je dit?
Ja, ik zie dat daar toch wel heel snel heel veel verandert. En we zijn met de eerste autonome schepen bezig, zeg maar, waar heel weinig mensen of geen mensen aan boord zijn.
Ja.
Dus zoals Ruben al zei, daar zijn mogelijkheden. Zeker als je naar meetsystemen van schepen kijkt. Dat je dus zegt van, nou, die hoeven niet echt ergens in te grijpen. Maar je kan ook de menselijke factor vanuit een verkeerstorenachtige controlcenter, kan je dat natuurlijk ook prima binnenbrengen. En dan kan iemand met expertise meekijken met camera's van, nou, dit moet er gebeuren. De opdrachten aan het schip geven of ook een stukje besturen op afstand. Ja, dat hebben we eigenlijk ook in de afgelopen jaren gezien natuurlijk, wat er gebeurt met de automatisering van bijvoorbeeld drones in de lucht. Dat verandert ook over de jaren. Er worden steeds meer dingen natuurlijk op afstand gedaan.
Ja, en we zien natuurlijk ook de autonome auto komt wat dichterbij. Wat zou nou makkelijker zijn, een autonoom schip of een autonome auto?
Ja, goed, ik ben benieuwd wat Ruben ervan vindt, maar ik denk dat de schippen zeker tot op zekere hoogte makkelijker is, want het vaart natuurlijk in een minder drukke omgeving. Je hebt geen voetgangers die oversteken daar, wat natuurlijk vaak een lastig probleem is.
Iedereen moet een vaarbewijs hebben.
Ja, dat is...
boven de 15 meter.
Ja, maar daar zullen natuurlijk heel veel reglementen aangepast moeten worden. En dat is vaak de problematiek die je ziet. Dat hebben we ook met de drones gezien. Vroeger had in de jaren 90 al drones in de lucht. En we zijn er uiteindelijk mee gestopt, omdat gewoon de reglementen dat niet toelieten om daarin te opereren. En dat is... iets wat nu ook gaat spelen met autonome schepen. Maar dat gaat zeker komen.
Ja.
Daar hebben we ook een hoop van geleerd in het verleden. Dus dat kan nu ook snel anders.
Oké, Ruben, wat denk jij?
Ik zou bijna durven te zeggen dat het sneller in de scheepvaart kan gaan gebeuren, technologisch.
Ja.
Wat Mark zegt, ja, de schepen die hebben wat rustigere omgeving. Er zijn ten eerste minder schepen bij elkaar in de buurt. Je hebt geen overstekende voetgangers of loslopende hondjes. En de reactiesnelheid is in het algemeen veel langzamer. Je kan veel beter vooruit plannen wat er gebeurt in de komende paar seconden. Laatst aan de komende paar minuten.
Maar je stopt ook minder snel.
Je stopt ook minder snel, inderdaad. Dus ik denk op het gebied van navigatie, waarbij een schip simpelweg van de A naar B moet varen of via C, dan kan dat relatief snel.
Mm-hmm.
Dat wordt nu al natuurlijk, er zijn al tal van voorbeelden waar er wordt geëxperimenteerd, ook in de offshore. Ik denk als je ook de daadwerkelijke operatie wil automatiseren, dan ga je een stap de complexiteit in.
Mm-hmm.
Dus daar zie ik echt wel een tweeling. Ik denk, op navigatievlak, daar kunnen schepen het absoluut technologisch in winnen. Alleen daar zal de wet en regelgeving nog beperkend in zijn.
Mm-hmm.
Maar het volledig integreren en automatiseren van de mission equipment, dat zal nog wel wat tijd en wat voet in de aarde kosten.
Ja, nou, en die mission equipment zijn wij natuurlijk veel mee bezig. Daar kan je echt wel heel veel in doen. Maar goed, het kost natuurlijk wel geld. Dus op een gegeven moment is dan natuurlijk ook de vraag: wat is het je waard? En dat is heel erg afhankelijk ook van wat kosten mensen aan boord. En dat is verschillend natuurlijk per stuk op de wereld. Als een schip nou autonoom is, want een schip is natuurlijk heel erg gemaakt ook zodat mensen van de accommodatie daar naartoe kunnen lopen en onderhoud moet zo gedaan kunnen worden dat je erbij kan. Krijgen we dan ook hele andere schepen als we die mensen toch kunnen elimineren?
Ja, absoluut. Als je
moeten ze nog drijven bijvoorbeeld?
Nou, als schip hopelijk wel.
Er zijn ook schepen die gewoon alleen in het water, onder water zijn. Hè? Je kunt natuurlijk gewoon onderzeeboten hebben die geen bemanning hebben die bepaalde dingen doen.
Ja.
Dus dat is ook zeker mogelijk. Ja.
Ja. Ja.
Ik denk dat als je het heel radicaal bekijkt, of met een soort visionaire bril op, en je cijfert de mensen volledig weg, of die kan je vervangen door een autonome oplossing. Nou, dan kom je bij hele andere scheepstypes, die echt naar de kern van het product worden gedesigned.
En wat is de kern van het product van een boot?
Nou, dat hangt van de boot af. Dus sommige boten of sommige schepen die hebben als functie om goederen te vervoeren. Andere om met sensoren dingen te meten.
Ja.
Nou, en als je dan de accommodatie weghaalt en de brug en de kombuis en alles wat erbij komt kijken, dan zul je een veel kleiner, efficiënter en daarbij ook goedkoper schip kunnen hebben.
Ja. Dus dan zit het inderdaad nog in van welk type werk ga je doen? En hoe precies is dat? Wat ik zelf wel vaak zie is dat bijvoorbeeld in de boorindustrie kan je eigenlijk dat hele proces kan je automatiseren. En dat is iets waar veel mensen, totdat ze dit zien, toch zeggen, nee, maar dat kan niet. Daar heb je toch wel echt mensen voor nodig. Dus dat brengt mij ook bij de volgende stelling. Die is een beetje op het randje misschien wel. Krijg je mogelijk wat problemen mee. Die is, klanten snappen vaak de voordelen van automatisering niet.
Ja.
Ervaring mee?
Ja, zeker tot op zekere hoogte. Denk ik dat klanten over het algemeen natuurlijk bewezen systemen willen hebben. En dat betekent dat je natuurlijk altijd moeite hebt om iets nieuws aan de man te brengen of in ieder geval te introduceren. En dat betekent ook dat mensen eigenlijk liever eerst de kat uit de boom kijken. En het zijn natuurlijk vaak hele complexe projecten. Dus ja, waarom zou je met iets nieuws gaan experimenteren?
Ja.
Maar toch over tijd zie je wel dat mensen ook wel de voordelen zien. En als je minder mensen aan boord hebt of bepaalde dingen geautomatiseerd hebt, dan kan je ook weer besparen, misschien op brandstof, op het aantal vluchten. Dus dat is ook wat schoner natuurlijk. Dat is die hele energietransitie speelt daar ook in mee, denk ik. Zeker nu tijdens COVID zie je ook dat het natuurlijk heel gunstig is om bepaalde dingen die echt op afstand gedaan kunnen worden, toch op afstand te doen. Nou, dat doen we allemaal ook met kantoorwerkzaamheden. Dus waarom niet deels ook naar de offshore wereld toe? Ja. Maar goed, ja, en een goed voorbeeld is bijvoorbeeld de duikers. Er zijn heel veel werkzaamheden die in het verleden altijd met duikers gedaan werden. En ja, dat kan ook met onderwaterrobots gedaan worden. Niet allemaal. Dus je ziet dat het ja, bij de ene bedrijf wat sneller gaat dan bij het andere bedrijf. En er zijn bedrijven bij die zeggen, nou, ik wil helemaal niet meer met duikers werken. Ik wil alles automatiseren, want ik vind het gewoon te gevaarlijk.
Ja.
Als er een ongeluk gebeurt. En dat vind ik onacceptabel. Maar er zitten wel veel verschillen. Dus ik denk ook wel dat inderdaad klanten ja, hier en daar wat conservatief daarnaar kijken. Omdat ja. ze ook gewoon eerst bewezen willen hebben.
Ja, en kan je een voorbeeld noemen van een innovatie die bij jullie heeft plaatsgevonden, waar je moeite mee had om die over de bühne te krijgen?
Ja, wat je bijvoorbeeld ziet is dat ja, klanten, zeker bij de schepen die wij gebruiken, waar we metingen mee doen. Mm-hmm. Daar hebben klanten vaak mensen aan boord om natuurlijk te controleren wat je aan het doen bent.
Ja.
De gegevens na te kijken. Te zorgen dat alles goed gaat. En dat is eigenlijk niet meer nodig. Want we kunnen dat een klant ook prima mee laten kijken op afstand vanuit hun kantoor. Mm-hmm. En dat was altijd moeilijk om daar de klanten of alle klanten van te overtuigen. Maar ja, zo'n periode met zo'n pandemie, dat helpt wel. Want ja, dan is het gewoon gedwongen. Je kunt niet aan boord. En dan zie je toch dat ze in één keer wel zien dat dat ook mogelijkheden biedt. En dat ze inderdaad er vertrouwen in moeten hebben. En dat ze voldoende inzicht hebben. Dat ja. ze eigenlijk net zoveel weten en zien als dat ze daarvoor ook zagen.
Ja, dat is natuurlijk ook balen, hè? Want als jij degene bent die je baan offshore hebt, dat is toch vaak ook een bepaalde mentaliteit en lol die ja, je dan tuurlijk. Hebt in je werk. En dan komt Vuurchron en zegt nee. Ja. Kan je ook lekker vanuit kantoor doen van een scherm. Dus ik kan me ook voorstellen dat mensen tuurlijk, er misschien helemaal ja. niet op zaten te wachten.
Speelt
dus,
ook mee, speelt ook mee. Maar goed, ja. de overtijd en het, we weten allemaal dat het lastig is om bepaalde mensen nog aan te trekken in de toekomst die dit soort dingen willen doen. Die lang offshore willen zitten. Dus dat ja. is ook nog wel een hele uitdaging, denk ik, voor de hele offshore industrie.
Ja.
En daar kunnen dit soort dingen wel goede oplossingen voor zijn.
Ja, absoluut. Ruben, jij zit ook in business development. Vaak op pad met klanten. Hoe ja, heb jij hier ervaring mee?
In ieder geval.
Ja.
Nou, ik denk dat, wat Mark ook aangeeft, er zijn verschillende type klanten. Sommigen zijn wat verder al in het gedachtegoed, wat je er allemaal mee kan. Maar omdat het zo'n nieuwe stap voor veel conventionele partijen in de offshore, dat ze veelal gewoon niet weten wat er ten eerste allemaal kan gebeuren met automatisering. Mm. Dus ze zijn gewoon niet op de hoogte van waar we tegenwoordig staan met de innovaties. En als ze dat wel weten, dan weten ze ook niet altijd voor zichzelf hoe ze dat nou echt willen toepassen.
Ja.
Bijvoorbeeld bij ons, binnen Dame hebben we de afgelopen jaren stevig ingezet op de ontwikkeling van een digitaliseringsplatform voor klanten. En dat kan op tal schepen worden uitgerold.
Mm-hmm.
En dat is niks anders dat we als eerste stap het schip slim maken. Dus overal voegen we sensoren toe. Dus we weten wat het schip doet. En met die data kunnen we vervolgens ook diagnoses uitrollen.
Mm-hmm. Dat ja, zoals Tesla ook met de auto's doet bijvoorbeeld.
Ja, precies. Ja. Dus dat is enerzijds handig om te weten als er echt daadwerkelijk een alarm is van waar ligt het nou aan.
Mm-hmm.
Maar ik kan het ook bijvoorbeeld toepassen om te kijken van hoe efficiënt is een bepaalde operatie uitgevoerd. Dus als bijvoorbeeld in een haven 10 sleepboten van een van onze klanten zijn met die sensoren. Dan kunnen ze dat naast elkaar leggen via de software om te kijken. Nou, hoe werken de 10 kapiteins en hoe kunnen we van elkaar leren?
Ja.
Dus en zo zien we ook wel dat als we dat eenmaal met een bepaalde klant hebben uitgevoerd en we dat ook gewoon publiekelijk maken en delen met de rest, dat andere partijen ook opeens bij ons op de deur kloppen van hey, interessant, leuk. Ik zie ja. er ook wel mogelijkheid toe. Dus ik denk dat we ook wel als industrie een beetje de verantwoordelijkheid hebben om elkaar te blijven uitdagen, ook te inspireren met wat er allemaal mogelijk is.
Ja, zo werkt innovatie natuurlijk. Maar dan krijg je dus ook een beetje competitie, hè? Want dan kun je dus ook zien ja. welke kapitein van de 10 schepen het snelste was en welke treurig onderaan bungelt in
ja,
die zin.
Ja, dat klopt. We zijn natuurlijk niet bij uit dat die onderaande lijst staat zijn baan verliest. Maar ja, hij kan er ook uit leren natuurlijk.
Ja.
Dus een andere stap is als je die stap van digitalisering doortrekt, dat je bijvoorbeeld De brug digitaal nabootst op het land.
Mm-hmm.
Dus als je bijvoorbeeld training geeft, dat hij als deel van zijn opleiding al op het droge zijn skills als kapitein kan verbeteren in een schip.
Ja.
En dat zijn allemaal randvoorwaarden om uiteindelijk een autonoom of een geautomatiseerd schip te kunnen laten werken.
Ja. We hebben wel eens bij boorprocessen hebben dan geanalyseerd van hoe snel werken die crews en hoe snel kunnen ze het hele proces doorlopen. En je ziet dan dat sommige crews heel snel waren en dan consistent. Ja, ja. En sommige die waren in de eerste week heel snel en daarna liep het af. En dat is natuurlijk wel iets met automatisering, kan je dat heel constant maken. Wat dan ben je waarschijnlijk langzamer dan de snelste, maar wel consistent sneller dan gemiddeld. Of in ieder geval dan de langzaamste. Maar goed, dat doet natuurlijk wel iets met mensen ook. Nou ja, dus dat is een link inderdaad met andere industrieën, zeiden we al, van dat je de dingen kan uitlezen. Hoe zit dat dan met onderhoud? Heeft dat een grote impact op van waar willen we naartoe met automatisering? Of althans, vermindert dat de hoeveelheid onderhoud die we moeten doen?
Ja, ik denk dat het wel heel erg gaat veranderen. Want je gaat gewoon toch andere schepen bouwen die misschien minder onderhoud nodig hebben. Dat zie je in de auto-industrie ook. Dat een aantal autofabrikanten wil gewoon geen onderhoud hebben in de eerste 200.000 kilometer of zo. Nee. En dat kun je met schepen ook gaan doen. Je gaat natuurlijk wel andere oplossingen maken. Dat je ook niet continu een engineer aan boord nodig hebt voor bepaalde systemen. Dat het veel betrouwbaarder is. En dat je, zoals Ruben zegt, dat op afstand kan uitlezen. Daar predictive maintenance op kan toepassen als hij wel binnenloopt in de haven. Ja. En dat je dan niet altijd bepaalde mensen aan boord nodig hebt. Dus ik denk dat dat wel heel snel toch wel heel erg gaat veranderen.
Ja.
En dat je dan toch andere systemen hebt die veel meer betrouwbaarder zijn en daardoor ook minder ingreep nodig hebben.
Ja, dat is ook iets wat wij als equipment supplier heel erg zien. Hè? Dat je het fijn is van al die automatisering en al die sensoren, dat je ook kan zien van, wat gaat er nou als eerste kapot?
Ja,
dus wat moet ik dan anders doen in mijn design? Dat herkennen jullie vast ook, Ruben.
Ja, zeker. Dat, door alles te meten weet je veel beter wat onder de motorkap van je product of van je schip zit.
Mm-hmm.
En als je dat natuurlijk langdurig uitleest, dan kan je daar verbanden in vinden. Je kan daar inderdaad je onderhoudsschema op aanpassen. En als je dat maar slim genoeg doet, dan kan je inderdaad ook de klant ondersteunen met andere servicemodellen. Dus je zou bijna proactief hem kunnen benaderen. Wij zien op onze dashboard dat over 100.000 vaaruren iets kapot gaat. Nou ja, dan laat dat nog even zitten. Maar over 10.000 vaaruren of over 500 uur gaat iets anders kapot. Nou ja, dan zoeken we elkaar op.
Ja.
En dan zorgen wij als het schip ergens een bepaalde locatie wereldwijd is in een haven, dat we daar klaarstaan met het onderdeel.
Ja, of misschien via een Google-bril het zelf kan laten.
Ja, precies. Of laten 3D-printen op het schip zelf. Dus er zijn heel veel dingen mogelijk. En ik denk ook niet dat automatisering altijd het doel op zich moet zijn. Maar het maakt heel veel meer mogelijk.
Ja.
Technisch, operationeel, soms ook commercieel. Want je zou andere verdienmodellen kunnen gaan introduceren.
Ja.
Maar je ziet ook wel, als ik nog even kan toevoegen, plekken waar nu al autonome schepen varen. Dat zijn kleinere meetsystemen, bijvoorbeeld op het water. Ja, ik noem ze altijd drones op het water. Ja, daar zijn ze nu ook al mee aan het experimenteren om daar een soort docking stations voor te bouwen. Waar ze bepaalde gegevens kunnen downloaden, weer kunnen bijtanken, waar misschien iemand kan zijn die er naartoe vliegt om een reparatie uit te voeren. En dat ze dan gewoon weer zelfstandig vanuit een controlcentrum misschien aangestuurd door kunnen. Dus dat is wel wat je ziet gebeuren.
En we zitten natuurlijk in een vrij, offshore is toch een beetje een conservatieve industrie. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met de risico's die natuurlijk, als het dan misgaat, dan ben je ook goed de shores soms. Kan deze industrie dit wel aan?
Ja, dat kost tijd. Dat zie je dus. De ene is progressiever dan de ander. En sommige klanten zijn echt heel erg bereid om mee te denken en om dingen uit te proberen. En daar heb je altijd een soort launching customer voor nodig.
Mm-hmm.
En die zijn er gelukkig wel. En die zien de benefits en die willen gewoon verder.
Ja.
En ook echt veranderen. Je hebt de bepaalde partijen die hebben gewoon gezegd in 2025... willen we gewoon alles remote en op afstand kunnen doen qua onderhoud of qua inspectie in ieder geval.
Ja.
Er zijn energiebedrijven die dat al hebben gelanceerd, die stelling. Dat zal best ambitieus zijn. Maar ik denk dat daar wel hele grote stappen in gemaakt gaan worden.
Ja.
Maar niet iedereen gaat zo snel en zo ver.
Nee. En Ruben, jij had het nog over het KIST-principe. Wat was dat ook alweer?
Het KIST-principe. Keep it simple, stupid. Dat is natuurlijk wel kenmerkend voor de offshore energiesector. Het is, wat je al zei, het is heel conservatief.
Ja.
Met gelukkig wat ook wat uitblinkers op innovatievlak. Maar wat ik in ieder geval persoonlijk de afgelopen jaren toch wel heb ervaren in klantgesprekken, gewoon in de markt, is dat er veelal wordt teruggevallen op de meest simpele, de meest eenvoudige methode die ze dan graag willen toepassen.
Ja.
En dat kan wel een barrière zijn voor dit soort automatiseringsoplossingen.
Ja.
Om echt gewoon goed geadapteerd te worden.
Ja. Ja, dit principe heerst bij ons ook. Maar wij zoeken vaak de meest innovatieve oplossing in zijn eenvoud, zeg maar. Dus wij proberen altijd zoveel mogelijk eruit te slopen wat niet bijdraagt aan de essentie van het product. Komen we bij de volgende stelling. En dat is, automatisering is vaak suboptimaal. Hè, dus vaak ben je toch bezig met het vervangen van dingen die gaan zoals ze gaan. Alleen dan doe je ze mechanisch. Zien jullie dat ook in jullie industrieën?
Ja. Ruben, ga je gang. Ja,
kijken naar wat er nu wordt geautomatiseerd. Dat zijn in de machinekamer wordt veel geautomatiseerd. Weliswaar allemaal met een efficiëntieverbetering. Er wordt op het gebied van manoeuvreerbaarheid en navigatie dingen geautomatiseerd. Daarmee worden bijvoorbeeld ook mensen die kunnen van het schip worden afgehaald. Maar nog steeds is een schip met een accommodatie, met een brug en dergelijke.
Dus ja.
We zijn aan het doorontwikkelen en met ons de hele industrie nog steeds in het verlengstuk van wat we nu hebben als huidig product.
Ja.
En ik denk, of zeker nog, ik ben ervan overtuigd dat als we een langere termijn zouden aanhouden als ontwikkeltermijn en kijken naar wat willen we daarover, wat kunnen wij technologisch over 10, 20, misschien wel 50 jaar neerzetten, dat je dan eigenlijk een hele andere afslag moet nemen om naar de optimale autonome oplossing te komen.
Ja.
Denk bijvoorbeeld aan een schip zonder die accommodatie, zonder mensen aan boord. Nou, dan is bewegingsgedrag veel minder belangrijk. Niemand wordt zeeziek.
Nee.
Dus dan daar kan je naar een heel ander schip. Dat kan in hevige zee opereren.
Ja.
Dus ik denk het wel. Ik denk dat met de stappen die we nu zetten, zijn we altijd wel zo goed en zo kwaadschiks een optimalisatieslag aan het maken.
Ja.
Maar om echt die grote stap naar een nieuw product te maken, moet je af en toe een stap terugzetten eerst.
Ja. Mark, zie je dat ook zo?
Ja, wat je nu de laatste tijd voornamelijk ziet, is dat dingen die nu op een bepaalde manier gedaan worden, dat die misschien naar de wal gaan en dat je op afstand zeg maar vergelijkbare adviezen geeft. Een engineer die niet meer aan boord zit, maar wel de adviezen kan geven, misschien mee kan kijken door een bril, een augmented reality bril bijvoorbeeld, ja. Zoals je zelf al zei. Ja, dat zijn eigenlijk de bestaande processen die dan nu misschien op afstand gebeuren of vanuit een control center en dat soort zaken. Maar ja, zoals Ruben zegt, je moet eigenlijk alles opnieuw gaan uitdenken.
Ja.
En dan vanuit een andere hoek benaderen. En dan zie je wel dat processen misschien heel anders uitgevoerd kunnen worden.
Ja.
En dat is denk ik de grote stap die uiteindelijk wel gemaakt zal worden.
Ja.
Maar dat kost tijd. Dat is in het begin zeker niet zo. Dus ik denk dat je ziet al heel veel mooie dingen. En ik had het net over zo'n docking systeem. Of dat we schepen hebben zonder bemanning. Dat kan in het water zijn, op het water. Drones in de lucht kennen we al. Maar goed, dat gaat heel hard. Maar dat kan niet met alles. Zoals die grote installatieschepen. Dat zal wat meer tijd met zich mee gaan brengen.
Ja, en ik zag bijvoorbeeld gisteren iemand en die presenteerde een automatisch aanlegsysteem, waardoor je dan met magneten voor grote schepen, hè, dat die magneten uitgaan en het schip naar de kant trekken. En dan ben je natuurlijk nog steeds bezig ook met aanleggen. En een andere manier zou natuurlijk gewoon kunnen zijn dat je een automatiseert hoe je de slingsen over de boulders heen gooit. En je ziet natuurlijk ook vaak conveyor belts, hè, dat het dan niet dat ze dan de mensen hebben vervangen door robots die hetzelfde werk doen. Maar zou je niet die hele conveyor belt eruit kunnen slopen? Dus het blijft.
Nee, automatisering brengt ook wel wat risico's met zich mee, natuurlijk. Ja. Omdat er natuurlijk toch ook wel door computers natuurlijk dingen aangestuurd worden. En dat kan toch wel weer gehackt worden.
Ja.
En jij ziet nu al bij navigatiesystemen dat de schepen zo. Er zijn al een paar schepen van de kaart verdwenen, doordat ze gewoon eigenlijk een verkeerd GPS-signaal doorkrijgen. En dus langzaam denken dat ze ergens varen, maar dan zo langzamerhand van de kaart verdwijnen. En zo zijn er in de Zwarte Zee wat schepen gewoon verdwenen.
Ja, daar mag je eigenlijk niet om lachen. Maar het is
dat is heel serieus. Dus,
het is dikke ellende als je daarop zit of je partner zit erop.
Ja.
heeft dat heeft dan te maken met hacking en niet zozeer met piraten waarschijnlijk?
Nee, dat heeft dan te maken met eigenlijk het GPS-systeem, wat heel veel gebruikt wordt natuurlijk voor schepen, voor navigatie. Ja. En dat kan je ook, dat heet dan heel complex spoofen. Dus je kan die signalen eigenlijk, valse signalen sturen naar zo'n schip. En dat schip denkt dan van dat die GPS-signalen ontvangt. Maar ja, dat zijn andere coördinaten en dan gaat dat langzaam de andere kant op.
Ja.
En als dan een stuursysteem automatisch wordt aangestuurd door dat soort coördinatiesystemen zoals GPS, dan is dat het risico. En dat moet je gaan meten, dan moet je ook controleren dat het veilig blijft. En dat kan overigens met auto's ook, hè? Dus zelf guided auto's en machines die kunnen net zo goed overgenomen worden en deels belazerd, zeg maar, met verkeerde signalen. Dus dat is mogelijk. Dus dat moet wel allemaal weer beveiliging voor gebouwd worden.
Ja.
Dus dat kost toch ook tijd om dat zo goed mogelijk veilig te houden.
Ja, want wat ik begreep van onze collega's in Brazilië, daar is aardig wat criminaliteit, maar die zeiden ja, sinds de pandemie, iedereen is thuis, is de cybersecurity of de cybercriminaliteit enorm gestegen. Ja, dus het is natuurlijk niet de bedoeling dat deze mensen nu nog beter worden in dit soort dingen. Want dan wordt die automatisering nog lastiger.
Dus niet tegen te houden, denk ik.
Dus het loont. Het loont nog
te veel.
Nog erg. En nog even daarover. Als je nu zo'n schip hebt wat dan op zelf vaart, zou dat dan makkelijker voor piraten zijn of minder makkelijk? Want er zijn geen mensen, dus er valt niks te gijzelen. Dat is een voordeel.
Ja, dat is een voordeel. En je zou kunnen zeggen, ik kan dat schip beter beveiligen. Want ik hoef geen ramen te hebben of ik kan het gewoon helemaal dicht timmeren.
Mm.
Dus dat is een optie. Je kan ook natuurlijk camera's en sensoren hebben die dat zien aankomen. Dus automatisering kan ook helpen daarin. Dus daar zijn wel allerlei mogelijkheden voor. Dus ja, het wordt minder interessant misschien voor de piraten. Maar dat, ik weet niet, Ruben, hoe jij daarnaar kijkt.
Ja, precies hetzelfde. Ik zit te denken, wat voor stok hebben ze dan nog om te slaan als ze dat schip hebben? Ze hebben weinig te gijzelen inderdaad. Ze kunnen misschien het computerscherm eruit trekken. Maar nee, ik denk dat het voor piraten, het zal op een andere manier interessant worden. Ik denk de piraten hoe we ze nu kennen, die daadwerkelijk mensen gijzelen en daar los geld voor vragen, ja, die zullen hier geen baat bij hebben. Maar je krijgt andere piraten die misschien via een slimme IT-truc het hele schip kunnen overnemen en waarbij je inderdaad opeens je schip kwijt bent.
Ja,
ja. Dus dat is waarschijnlijk dan niet meer de piraten uit dezelfde hoek waar we ze nu kennen, maar vanuit
Misschien wel vanaf hun huis, achter het bureau inderdaad. Gewoon achter
thuis het
laptopje.
Werken.
Lekker thuiswerken.
Ja, precies. Nee, en je kan een automatisch beveiligingssysteem aan boord zetten. Ik bedoel, nu zitten we vaak met voor beveiliging. Worden allerlei hele strakke regels gevoerd, omdat dat natuurlijk ook gevaarlijk is als je wapens aan boord van een schip brengt om mensen te beveiligen.
Ja.
Nou ja, als er niemand aan boord zit, nou, dan kan ik wapens erop zetten om het te beschermen. Maar goed, ik denk dat het biedt ook wel mogelijkheden, absoluut.
Ja, ja, dat zijn toch lastige dingen, want automatisering is zo echt iets moois, omdat je er ook heel veel veiligheid voor de bemanning terug voor kan geven. Maar het moet inderdaad wel veilig zijn voor de externe factoren die misschien minder goeds in de zin hebben daarmee. Dus dat zal nog wel een uitdaging blijven. Dan gaan wij naar de laatste stelling. Dit is de stelling die we ook aan Arnoud Dame en aan Timon Lichterink zullen doorgeven. En dat is: het vermogen om mensen te laten varen is de belangrijkste uitvinding van de geschiedenis. Nou, dan begin ik natuurlijk bij Ruben van Damen.
Ja, hier kunnen we het natuurlijk niet mee oneens zijn. Dit is,
dan word je ontslagen, denk ik, volgende week.
Dat klopt. Dat is mijn laatste maand bij Damen. Nee, ik ben het hier volledig mee eens. Om de simpele reden dat door de uitvinding van schepen, van laten varen, hebben we in feite onze wereld dusdanig veel vergroot ten opzichte van het leven dat we voorheen op het land hadden. Dat ik van begrepen dat we ongeveer 70% van de wereld, dat bestaat uit water. Dus puur door schepen te kunnen bouwen, door het water te kunnen betreden, hebben we dus eigenlijk dat als extra leefomgeving gehad. Nou, we hebben daarmee ook toegang gehad tot nieuwe resources en grondstoffen die we voorheen niet hadden. We hebben natuurlijk een gigantisch grote offshore-industrie, die oorspronkelijk helemaal toegeënt was op olie en gas. Nou, gas zal de komende tijd nog steeds een hele belangrijke rol spelen. En natuurlijk is het een plek waar we nu ook zien dat de offshore wind en mogelijk zelfs andere duurzame energiebronnen het best tot hun recht komen.
Ja. Vraag me ook af hoe Nederland was ontwikkeld als wij niet erop uit waren gegaan met onze schepen. Dan hadden we toch, denk ik, anders op de kaart gestaan.
Absoluut.
Mark, ben je het eens met Ruben?
Nou, ik zeker. En het is in ieder geval, wordt altijd veel gesproken over vliegen, dat dat zo'n belangrijke uitvinding is. Maar ja, dat bestaat pas 100 jaar. En als je dan kijkt naar schepen, dat doen we al, ik geloof, 8.500 jaar voor Christus waren de eerste boten al in Egypte aanwezig. Dus nou ja, goed, dat gaat heel ver terug. Mm-hmm. En zonder die eerste boomstammetjes waar ze in rond konden varen, dat hebben ze heel veel dingen niet kunnen doen. Dus ik denk dat helemaal wat waar is wat Ruben zegt. Dat heeft de wereld vergroot. Het is heel belangrijk geweest voor van allerlei ontwikkeling en het vinden van voedsel ook. Ja. Dus mensen hebben zich daarmee heel erg kunnen ontwikkelen. En dat is denk ik heel belangrijk.
Ja, en sterker nog, als je die dat was ook wat jij zei, van joh, als je die schepen niet had gehad, dan had je mooi die grondstoffen er niet uit kunnen halen om te zorgen dat je kon vliegen.
Nee, precies. En inderdaad, de energie is gewoon nodig. En de olie en gas die we daar gevonden hebben, ook in de offshore omgeving, is heel belangrijk. En zoals Ruben zegt, nu de hele ontwikkeling die met offshore wind plaatsvindt, is natuurlijk heel belangrijk. Floating solar, worden ook steeds meer drijvende solarpanelen. Ja. Steeds meer over gesproken. En dat zijn allemaal hele belangrijke ontwikkelingen. En dan te bedenken dat we eigenlijk al dat water nog niet eens goed in kaart gebracht hebben. Dat moet ik natuurlijk als Fugoman wel even benadrukken. Hè? Dat is pas 19% van de oceanen is pas in kaart gebracht.
En waarom is dat zo weinig? 19% vind ik weinig. Als je bedenkt dat we al zo lang rondvaren.
Ja, en United Nations is dit jaar een project begonnen voor 10 jaar in het kader van de oceanen gezet. Ook het in kaart brengen is daar heel belangrijk. En dat is ook belangrijk om dat goed te begrijpen vanwege eigenlijk de klimaatsveranderingen, wat er gebeurt met de oceanen, het weerbeeld. De zeespiegelstijging is natuurlijk belangrijk. Er wordt veel over gesproken. Kustbeheer, overstromingsrisico's, tsunamis. Nou, daar moet je de oceanen heel goed voor kennen. Maar er zijn hele grote gebieden waar eigenlijk nooit een reden was om metingen te doen. Dus je vaart maar over bepaalde vaargeulen en bepaalde routes over de oceanen. En dat is in kaart gebracht. En de rest heeft nooit iemand naar gekeken, want dat kost natuurlijk heel veel geld.
Ja, nou, dat is een welkom probleem voor Fugo, denk ik.
Een deel zullen we daarbij betrokken zijn. En voor een deel gaat het ook geautomatiseerd gebeuren. Dus toch met geautomatiseerde autonome systemen die gewoon zaken gewoon in kaart gaan brengen. Mm-hmm. En eigenlijk elk schip op zee zit kan meehelpen om zaken in kaart te brengen. Dus dat helpt wel. Maar ze zullen in al die gebieden waar eigenlijk nooit gevaren wordt, daar zullen ze wel wat schepen of zelfs zwermen van schepen naartoe moeten sturen om dat allemaal in kaart te gaan brengen.
En zijn er nou bepaalde delen van de wereld waar dan zeg maar die 19% zit? Dus dat het bijvoorbeeld in Europa heel erg in kaart is gebracht, maar verder niet? Of is het?
Nee, je ziet over de hele wereld dus rond havens en rond vaargeulen en dat soort gebieden waar activiteit is in de energie of in de offshore wind. Daar is veel gevaren langs de kusten. Maar natuurlijk in de grote oceanen zijn het bepaalde routes die altijd gevaren worden. En daartussenin hele grote delen niet.
Ja, dus we zijn nu naar Mars gegaan, maar we hadden hier eigenlijk ook nog wel een aardig wat te ontdekken.
Absoluut, helemaal mee eens.
Oké, dat was hem. Dat was hem dan, de zesde aflevering van de IRO-podcast. Met vandaag het thema automatisering, daar zijn we uitgebreid op ingegaan. Mark en Ruben, bedankt voor jullie input, ideeën. En ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd waar het inderdaad allemaal naartoe gaat in de toekomst. En of het een beetje klopt wat we hier vandaag hebben gezegd. Misschien moeten we hem in 2050 nog eens terugluisteren of een beetje gelijk hadden.
Laat dat doen, ja.
En mochten er nog vragen of reacties zijn van luisteraars, laat deze dan vooral weten aan de IRO. En voor nu dan bedankt voor het luisteren en tot de volgende week.